Goedemorgen gemeente, gasten, hartelijk welkom bij deze eredienst. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Dinsdagavond 22 augustus op de kerkraad te vergaderen. De vergadering begint om 19:30. Zondag 3 september hopen we de heilige avondmaal te vieren. Volgende week zondag gaan we ons daarop voorbereiden. Volgende week zondag begint de middagdienst om 17 uur. De bloemen voor in de kerk gaan vandaag naar Guusje Westhuis, Heetveld 64. In deze dienst zal dominee Dunnewind uit Heemse voorgaan. Van harte welkom. En de kerkraad wenst u en die thuis meeluisteren een gezegende dienst.
Wij gaan naar Fotemen groet zingen, psalm 148, daarvan het eerste en het vijfde vers. Laten we de dienst staande voor de Heere beginnen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. We gaan nu samen luisteren naar de wet die God ons gegeven heeft. Daarna zingen we gezang 157. Dat is een gebed om vergeving, een gebed van ook onze schuld belijden. Ook een gebed om de geest die ons de wet van God in het hart wil schrijven, zodat we leren leven in liefde voor God, ook in liefde voor onze naasten. Gezang 157 zingen we naar de wet van God. En toen de Heere zijn wet gaf, sprak hij deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Zo begint God, hij is onze verlosser. Toen zijn volk uit Egypte bevrijd, vandaag mogen wij door Jezus bevrijd zijn, de macht van de zonde, de macht van de duivel. En juist daarom zegt de Heere: Leef dicht bij mij, vereer naast mij geen andere goden. En maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelden van iets in de hemel die boven is, of niet beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze me haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik hun gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heere uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en voor uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdeling die bij u in uw stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. En daarom heeft de Heere de Sabbatdag gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zin niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, of zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, dat wij uw naam verhogen, o Heer. Dat zongen we. En u bent het waard om verhoogd te worden, geprezen te worden, om wie u bent en wat u doet. We zongen het ook dat de luister van uw majesteit over alles is uitgespreid. U bent de Almachtige. U bent het die deze wereld geschapen hebt. U bent het ook die ervoor zorgt. En zo prijzen we u om uw trouw dat u een nieuwe dag geeft. Dat u dag en nacht elkaar laat afwisselen. Dat u weer het licht van de zon geeft. Wat bent u groot en machtig, Vader. En zo eren we u, zo prijzen we u. En we danken u dat u in uw woord ons bekend maakt dat u die almachtige God om Christus wil onze Vader bent. En wat zijn we met u goed af. Want u bent in Christus de God die zich over ons ontfermt. Heer, en daar leven wij van. Zonder u kunnen we niet. We zongen het. Zie ons schuldig voor u staan. Heer, en zo is het. We hebben naar uw wet geluisterd en u vraagt van ons dat we u lief hebben boven alles, dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En als we dan eerlijk luisteren, dan beseffen we maar al te goed hoeveel we daar zijn tekortgeschoten. Hoeveel we daarin dingen hebben gedaan die daar tegen ingingen. In wat we hebben gedacht en wat we hebben gewild en wat we hebben gedaan. Heren, we weten ons klein en schuldig voor u. U die heilig bent en rechtvaardig. En toch zegt u niet, ik wil niks meer met je te maken hebben. Nee, u zoekt ons juist op in Christus. U zegt, ik wil je leven vernieuwen. Ik kom je bevrijden. En dank u wel dat u uw eigen zoon gegeven hebt. En dat hij onze schuld volkomen heeft betaald. En dat hij onze straf heeft gedragen met zijn eigen dood aan het kruis. Vader, hoeveel liefde hebt u ons daarin laten zien. We prijzen u ook daarom. En we vragen u, wilt u ons om Christus wil al onze zonden genadig vergeven? En Vader, geef ons uw Heilige Geest, zodat we steeds meer leven in liefde voor u, ook in liefde voor onze naasten. Maak ons leven zo mooi voor u, dat daarin steeds meer de houding van de Heer Jezus zichtbaar wordt. En dat u daardoor geprezen wordt. Dat anderen ons kunnen zien dat het goed is om een kind van u te mogen zijn. En dat het fijn is om ons leven met u te mogen delen, ja, bij u te mogen horen. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn rondom uw woord dat levend en krachtig is. En als we uw woord gaan lezen, vragen we u, geef ons uw Heilige Geest, zodat we uw woord begrijpen en ons hart daar ook open voor staat. Heer, zegen ons met allen die met ons verbonden zijn via media, via een kerktelefoon. Heer, wil geven dat we met elkaar u mogen prijzen. En dat we ook aangeraakt mogen worden door uw woord. Geef ons daar voor uw geest, Vader. Heer, wees bij hen die niet in de kerk konden komen, willen bemoedigen. Willen sterken en troosten door uw beloften. En wees bij hen die niet wilden komen, Heer. Wilt u hen door uw geest in het hart grijpen. En ook hen de wil, de bereidheid geven, de begeerte om met ons u ook hier te prijzen. En ons leven buiten onszelf in u en uw Zoon Jezus Christus te zoeken. Vader, wil ons een goede eerdienst geven. Helpen bij het spreken, bij het luisteren. En zo bidden we u in Jezus' naam uit genade. Amen. Ik heb vanmorgen een preek meegenomen die een thematisch is. Een preek die gaat over engelen. Hoe God zijn kinderen door engelen beschermt, wat de Bijbel daarover zegt. En daarom wil ik met u twee gedeelten lezen uit het woord van God. Uit Psalm 91, vers vers 9 tot 16. En vervolgens een voorbeeld van hoe God door engelen beschermt. Handelingen 12, vers 6 tot 12. En als we dat gelezen hebben, dan gaan we zingen ook over engelen die God prijzen, ook in hemel, ook engelen die Gods wil nu al ook voorkomen doen. We hebben Psalm 103, vers 1 en 8. We lezen dus eerst Psalm 91, vers 9 tot 16, vervolgens handelingen 12, vers 6 tot 12, en dan zingen we Psalm 103, vers 1 en vers 8. Psalm 91, vanaf vers 9, daar lezen we: U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan hun steen, leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorselen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Lees verder in het Nieuwe Testament, Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12, de versen 6 tot 12. Petrus in de gevangenis die door een engel daar uit wordt gehaald. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: Vlug, sta op! En meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: Doe je gordel om en trek je sandalen aan. En dat deed hij. En daarop zei de engel: Sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. En toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. En nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. En toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Laten we straks na de verkondiging zingen uit die psalm die we zojuist gelezen hebben. Psalm 91, de versen 1, 5 en 6. Psalm 91, vers 1, 5 en 6 zingen we na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Fijn dat u vanmorgen hier in de kerk bent. Dat is al best bijzonder. Hoe komt het eigenlijk dat u hier veilig zit? Is dat omdat u op weg hier naartoe in uw auto of op de fiets of wandelend goed hebt opgelet? Of is dat omdat er een engel met u meeging en u heeft beschermd onderweg? Op internet vond ik het volgende verhaal. Iemand schrijft: ik weet nog steeds niet of die Arabische lente in Noord-Afrika, of dat wel zo goed nieuws is voor christenen. Er is veel haat en veel christenen moeten veel opofferen. Veel kerken zijn het doelwit van vernieling en haat. En soms kom je een mooi verhaal tegen, zoals deze in de Open Doors e-mail, op de website van Open Doors. Want een kerk in Egypte werd op een bijzondere manier beschermd en is niet in vlammen opgegaan. Nou, hoe ging dat? Nou, dood aan de aanbidders van het kruis schreven moslims op de muur van een evangelische kerk in de Egyptische hoofdstad Cairo voordat ze er binnen trokken. En de voorganger en 30 christenen die in die kerk waren hoorden hoe de aanvallers vernielingen aanrichtten in de boekwinkel bij de kerk. En ze waren bang dat hen hetzelfde lot stond te wachten. Ze sloten hun ogen en ze baden voor een wonder dat hun leven gespaard zou mogen worden. En nadat de aanvallers in de boekwinkel hadden huisgehouden en ze verder wilden trekken naar de kerk, riep een man dat ze moesten stoppen. En die man vertelde hoe christenen hem tijdens de revolutie hadden geholpen. En daarna vertelde een tweede man dat christenen hem die dag aan water hadden geholpen om de voeten van moslims te kunnen wassen voordat ze gingen bidden. En bij het horen van die twee verhalen viel de groep stil, keerde zich om en vertrok. En dan staat er in dat verhaal: ooit zullen we weten of die mannen gewone mannen waren of engelen die de kerk moesten beschermen. Zo reageerde een oudste van de kerk. Ooit zullen we het weten, waren dat nou gewone mannen? Of waren dat engelen? Als u dit verhaal zo hoort, wat denkt u dan? Is die Egyptische kerk beschermd door engelen? Waarom wel? Waarom niet? Wat denkt u? Nou, ik denk dat de reacties verschillende kanten op zouden gaan. Iemand van u zou kunnen zeggen: nou, dit is wel zo apart, het is wel zo bijzonder, Dit moet wel een rechtstreeks ingrijpen van God zijn geweest door middel van zijn engelen. Zo zeggen we dat toch? Als iemand bijvoorbeeld aan een ongeluk ontsnapt, dan wordt wel gezegd, nou, die had toch een engel op zijn schouder, die heeft hem beschermd. En in de Bijbel lees je dat toch ook? Petrus, we hebben het gelezen, zat in de gevangenis, geboeid en wel met bewakers, en er komt een engel en die bevrijdt hem. Dat kan toch? Een ander zou kunnen zeggen, nou, ik weet het niet hoor, of dat wel engelen waren die die kerk in Egypte daar hebben beschermd. Waarom zou dat daar bij die kerk wel zo zijn, terwijl andere kerken in Cairo wel zijn verbrand en in vlammen zijn opgegaan? En het klinkt wel heel mooi als je zegt, als iemand dan een ongeluk ontsnapt, dat hij een engel bij zich had. Maar hoe zit het dan met het ongeluk waarbij die jongen is verongelukt? Hoe was het dan bij die aanslag deze week in Barcelona, waar mensen zijn omgekomen? Hadden die engelen toen even iets anders te doen? En het voorbeeld van Petrus, prachtig. Maar Johannes de Doper zat ook in de gevangenis. En u weet misschien wel hoe met Johannes de Doper is afgelopen. Hij werd onthoofd. Hij werd niet bevrijd door een engel. En dat roept de vraag op, hoe zit dat eigenlijk? Hoe zit het nou met die bescherming door engelen? Met het woord van God is klip en klaar, heel duidelijk, engelen bestaan, ze zijn door God geschapen. Je komt ze wel zo'n 250 keer tegen in de Bijbel. De geloofsleiders van Hebreeën zegt, God heeft schiep de zichtbare en hij schiep de onzichtbare dingen. En bij die onzichtbare dingen horen ook de engelen. En de Bijbel geeft een heel divers beeld van die engelen. Je leest over serafs, alleen in Jesaja 6, engelen die in de dichte nabijheid van God zijn. Je leest over gerubs, je leest over aartsengelen, je leest over hemelse legers. En je leest over engelen in het verschijnen van een blinkend wit gewaad, het licht dat ervan afstraalt, ook bij Petrus bijvoorbeeld. Maar je leest ook over verschijnen van engelen in de gedaante van een gewoon mens. En je ziet ze vooral ook optreden op belangrijke momenten van de geschiedenis van God met zijn volk. Bij de geboorte van Jezus, bij de opstanding van Jezus, bij de hemelvaart van Jezus, daar kom je engelen tegen. En bij de hemelvaart is gezegd, hij zal op dezelfde manier terugkomen als je naar de hemel hebt zien gaan. Ook dan zullen engelen een belangrijke rol spelen als Jezus terugkomt. De aartsengel zal de bazuin blazen. Een engel betekent boodschapper. Iemand die erop uitgezonden is. En engelen zijn boodschappers van God die hem prijzen, hem groot maken. In deze preek ga ik voorbij aan de gevallen engelen, de duivel en de boze geesten. Daar ga ik het nu niet over hebben. Het gaat nu over de engelen die God dienen. Dienende geesten ten dienste van God die je meestal niet ziet. Maar ze zijn er wel. En de Heer zegt, ik zet ze in voor mijn kinderen. En daar geeft de Bijbel ook voorbeelden van. Voorbeelden van engelen in actie. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Van die drie vrienden van Daniël in de brandende oven. Nou, hoe gaat dat? Die drie vrienden worden in die brandende oven gegooid. En dan gaat koning Nebukadnezar daarnaar kijken. En dan schrikt hij zich een hoedje en denkt, hé, hoe kan dat nou? Ik heb toch drie mannen in het vuur gegooid en ik zie er vier. En dan laat hij die drie vrienden van Daniël weer uit de oven halen. En dan zegt notabene die koning Nebukadnezar, Daniël 3 vers 28, gelooft zij de God van Sadrak, Mesach en Abednego? Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd. Een engel die de drie vrienden van Daniël redt uit het vuur. Nou, denk wat we lazen over Petrus. gevangen gezet door Herodes. En de gemeente die is bij elkaar en die bidt voor Petrus. En dan zendt God zijn engel naar die gevangenis om Petrus te bevrijden. Petrus denkt, ik droom. En als je staat, moet je ontwaar in zijn arm knijpen. Van, is het allemaal wel waar? Ja, het is echt waar. De engel heeft hem uit de gevangenis bevrijd. Dus langs die bewakers heen door de poort naar buiten. En hij staat weer gewoon vrij op straat. En in Psalm 91, wat we gelezen hebben, zingt de dichter van de bescherming die God zijn kinderen geeft door middel van engelen. En de grote lijn van die psalm is: de Heer, hij beschermt zijn kinderen tegen alle gevaren. En uiteindelijk brengt de Heer zijn kinderen veilig bij hem thuis. In dat verband, in dat kader, spreekt de psalm ook over bescherming door engelen. De Heer, hij zet zijn engelen in om zijn kinderen te beschermen en te bewaren, om ze uiteindelijk bij hem thuis te brengen. En Handelingen 1 vers 14 zegt dan ook, of Hebreeën 1 vers 14, zegt dan ook van engelen: zijn zij niet dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel krijgen aan de redding? Daar gaat het dus blijkbaar om, bij die bescherming door engelen, dat Gods kinderen, dat u, jij en ik, dat we deel krijgen aan de redding die Christus voor ons volbracht heeft. Daarvoor zet God zijn engelen in. Ja, God, hij geeft zijn engelen opdracht om u persoonlijk te beschermen. En hoe doet hij dat dan? Hebt u dan allemaal, zoals u hier ziet, een persoonlijke beschermengel? Misschien kent u de boeken van Randy Alcorn wel. En die daar ook onbekommerd over schrijft. Hè, dat ieder mens zijn eigen persoonlijke beschermengel heeft. Die over met je meegaat. En als je later in de hemel komt ook. Daar als het ware weer een rondleiding met je maakt door de hemel. Hebt u zo'n vaste begeleider. Die overal met u meegaat. Heer Jezus. Hij spreekt in Matthäus 18 vers 10. In verband met de geringen, met de kinderen, met de kleinen. Over hun engelen in de hemel. Het lijkt dus op dat die kinderen daar, die kleinen, engelen hebben die speciaal met hen bezig zijn. Hun engelen. En misschien mag je daarbij wel denken inderdaad aan de beschermengelen. Maar er staat niet dat ieder zijn persoonlijke beschermengel heeft. En ik denk dat de Heer echt niet zomaar kriskras willekeurig te werk gaat, ook in het opdracht geven aan de engelen. Hij is geen God van wanorde, een God van vrede. En daarom is het echt niet uit te sluiten dat je allemaal je vaste engel hebt die je begeleidt, of meerdere zelfs misschien. Maar echt belangrijk is dat ook helemaal niet. Veel belangrijker is dat de Heer zegt: jij kunt erop rekenen dat ik jou bescherm en dat ik daarvoor ook engelen, mijn gezonden, mijn boodschappers inzet. Ik geef ze de opdracht om jou te beschermen op al je wegen en je op handen te dragen. En het laten we dan maar aan de Heer overlaten, welke engel hij daarvoor wil gebruiken en daarvoor wil inzetten. Ja, zegt u dan misschien, het allemaal heel mooi en aardig. Maar wat heb ik daaraan? Wat merk ik daar nou van? Kijk, zolang je helemaal niks ergs overkomt, dan kun je het allemaal nog wel heel goed snappen. Als je op het nippertje ontsnapt aan een groot gevaar. Als je bij een ongeluk niets ergs overkomt. Ja, dan kun je nog wel zeggen, ja, de Heer heeft zijn engel gezonden. En die heeft mij beschermd. Daar kun je nog iets bij voorstellen. Maar wat dan, als je wel iets ergs overkomt? Wat als je wel een ongeluk krijgt en daarbij ernstig gewond raakt, of misschien zelfs overlijdt? Viel die bescherming door de engelen toen even uit? Waren de engelen toen even druk met wat anders? Blijkbaar betekent engelenbescherming niet dat jou niks kan overkomen. En dat weet u vast allemaal uit eigen ervaring. Er worden mensen ziek, er sterven mensen, er gebeuren ongelukken. Er gebeuren rampen, ook afgelopen week weer. Aanslagen. En dat roept vragen op. En misschien stelt het je ook wel teleur. Hoe is het nou? Beschermen engelen jou nou wel of niet? Wat heb je er nou aan als engelen jou beschermen en jij tegelijkertijd blijkbaar niet gevrijwaard bent van ongelukken? Moet je dan toch inderdaad zelf zorgen voor je eigen veiligheid? Word je dan alsnog weer teruggeworpen op jezelf? Hoe zit dat eigenlijk? En weet dan dat de Heer u nergens zijn bescherming belooft om uw taken, om uw eigen verantwoordelijkheid over te nemen. Engelen beschermen betekent niet dat u automatisch door alle gevaren heen wordt geleid. U bent en u blijft ook zelf verantwoordelijk. Engelen beschermen betekent niet dat je straks als je naar huis fietst niet hoeft uit te kijken op de weg. Engelen beschermen betekent niet als je met 130 km op de snelweg raast dat je dan je ogen dicht kunt doen. Engelen beschermen betekent niet dat je een kind niet meer stopcontact hoeft weg te halen. Engelen nemen uw taken niet over. Ze worden door God ingeschakeld. Maar daarbij wordt u niet uitgeschakeld. Maar wat betekent die dienst van engelen dan? De Heer, hij belooft u. Hij belooft dat hij bij u is in de grootste gevaren. Wat u ook bedreigt. En hij zegt, ik breng jou thuis. En dat doet hij onder andere door de dienst van engelen. Engelen die altijd bij u blijven. Nooit staat u er alleen voor. Altijd zijn er engelen om u heen. En engelen, ze beschermen u op uw levensdoel. En wat is uw levensdoel? Waar bent u naarin op weg? U bent op weg naar het leven met God en eeuwige luister. Waarin u volop geniet van ja, Gods luister, van zijn heerlijkheid, van het mooie, het gave leven dat hij ons wil geven. Denk eens even aan die gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus die Jezus vertelt in Lucas 16. Daar zegt de Heer Jezus dat engelen actief zijn rond het sterfbed van Lazarus. Engelen dragen hem weg om aan het hart van Abraham te rusten. Lucas 16, vers 22. Dus toen Lazarus stierf, ging die bescherming door engelen gewoon door. Lazarus, hij stierf niet in een onbewaakt ogenblik. En zo kon zelfs de dood van Lazarus hem niet scheiden van Gods liefde in Christus. En dat laat zien wat engelenbescherming betekent. Het betekent, jij zult nooit jouw bestemming mislopen. Dat er uiteindelijk helemaal niks tussen God en jou in kan komen. Engelen, ze worden als Gods legermacht om u heen gezet. Maar dat betekent dus niet dat jou niks kan overkomen. Er gebeuren moeilijke, er gebeuren vreselijke dingen die ook Gods kinderen treffen. Je kunt persoonlijk heel veel leed te verwerken krijgen. De dood kan zomaar toeslaan in je leven. Je kunt als christen in de samenleving aan de kant worden gezet. En afgelopen week in Barcelona, ik weet niet wie er allemaal zijn omgekomen, 14 mensen, ook in een andere plaatsje in Spanje, zullen ook misschien wel christenen bij zijn geweest. Als er rampen gebeuren, worden ook Gods kinderen daardoor getroffen. Ook kinderen van God, ze worden vervolgd, ze worden opgepakt, ze worden gemarteld, ze worden gegijzeld, ze worden gedood. U staat nog steeds aan het front. De geestelijke strijd. Maar in die strijd staan engelen bij u en u bij. Ze worden niet voor niks ook machtige helden genoemd. Ze vormen een legermacht. U kent vast het kerstliedje wel, engeltjes die door het luchtruim zweven. Zo'n lieflijk beeld. Maar ook in de kerstnacht, dat is een hemelse legermacht. God is de Heer van de hemelse legermachten, van de engelen. En er zijn strijders. Een legermacht om je heen. Een engel is geen knecht die je op je wenken bedient. Nee, hij is een soldaat in het leger van de grote koning van hemel en aarde. En die engel neemt uw strijd niet over. U blijft zelf verantwoordelijk. U blijft ook zelf strijden tegen de zonde. U blijft ook zelf u verzetten tegen alles wat u bij God vandaan wil halen. Maar dat doe je in het geloof dat God zijn engelen uitzendt. Die zijn bij u en ze blijven bij u tot in het heetst van de strijd. En ze strijden met u en zo maken ook engelen de trouw van God waar. Ook daarin blijft de Heere u nabij. Ja, voor u, voor jou, voor mij blijft dus het gevecht tegen alle zonden en alle machten die tegen God opkomen. Er is geen engel die voor u, voor jou, voor mij de strijd beslist. Maar dat hoeft gelukkig ook niet. Ook engelen zijn schepselen. De strijd is beslist niet door een engel. De strijd is beslist door Christus, Gods eigen Zoon. Hij heeft zelf de strijd gestreden tegen de zonde, tegen de duivel, tegen heel zijn rijk. En hij zei, ik zou kunnen vragen om 12 legioenen van engelen, die zouden hij gekregen hebben. Een legermacht waar niemand tegenop kan, maar hij heeft die hulp van de engelen niet gevraagd. Hij heeft zelf het gevecht geleverd en hij heeft overwonnen. En daarom weet u vandaag, ik kan de strijd volhouden. Ik sta er nooit alleen voor. Want die weg naar Vader in de hemels luister is gebaand, die is gelegd, is geplaveid. En op weg naar het doel gaan engelen elke dag met mij mee. En zelfs, ja zelfs op dat laatste traject van je leven. Waar geen mens meer met je mee kan gaan, waar je alles moet loslaten. Op die weg door de dood. Zelfs daar wordt u begeleid. God brengt u thuis. Mee door de dienst van zijn engelen. En kijk in dit geloof dan naar uw leven. Engelen, ze zijn er. En misschien hebt u wel ervaring gehad. U zegt van, ja, ik heb daar echt Gods beschermende engel in gezien. Maar meestal zie je ze niet. Ze zijn er wel. Bent u gezond? Heeft dat misschien iets met engelen te maken? Engelen die strijden tegen boze geesten en de hemelse geweesten die u misschien wel ziek willen maken en zo u in opstand tegen God willen brengen. Bent u wel ziek? Dan staat naast de dokter, dan staat naast de verpleegkundige, staan de engelen. Je bent nooit alleen. Het wemelt werkelijk van dienende geesten. En zelfs als de dood komt, dan zijn de engelen present. En zeggen we zijn er. En we dragen Gods kinderen naar huis. En u bent boven de engelen verheven. Engelen, daarover ontfermt God zich niet, zegt Hebreeën. Maar hij ontfermt zich over de nageslacht van Abraham. U bent meer dan een engel. U bent Gods kind. En engelen dragen u naar Vader thuis. En door zijn dienende geest is de Heere bij u. En hij zendt zijn geesten steeds weer uit met het oog op uw redding. Dat u daarbij blijft, dat u daarbij ook bewaard blijft. En dat u echt de volkomen verlossing bereikt. En zover is het nog niet. We leven niet in het paradijs. Dat hebben we de afgelopen week weer volop gemerkt. Maar we zijn wel op weg. Zover komt het wel. Ook voor u persoonlijk. Je kunt je zorgen maken over je gezondheid. Zorgen over jouw gevecht tegen die zonde. Zorgen over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Waar ben je nog veilig en ga zo maar door. Houd moed. Christus heeft overwonnen. En geloof dat engelen om u heen zijn. En ze zeggen, ik sta je bij, ze helpen u in de strijd. God zendt ze ook voor u persoonlijk uit. Om ervoor te zorgen dat u uw redding bereikt. Ja, houd maar moed. De Heer kan echt wel voor u zorgen. Hij heeft talloze engelen tot zijn beschikking. Hij stuurt ze. Ze zijn erbij in uw leven. Hij is de Heer van de hemelse legers. En geloof het maar. Dat u veilig bent. Geloof maar. Dat de Heer ook u door de dienst van zijn engelen tot luister wil brengen. En daarom bent u ongelooflijk rijk. Dat God de Heer van de hemelse legers is. Wat wilt u? Wat wil jij? Wat wil ik? Nog meer. We zijn veilig. Amen. We gaan nu samen de Heer danken en bidden. In ons gebed zullen we bidden en ook danken met en voor broeder zuster Hoege en Nella Kroek. We zijn blij en dankbaar dat Hoege vandaag na een prostaatbehandeling weer in de kerk kan zijn. En zullen ook voorbidden doen voor verder herstel. We zullen ook bidden voor Guusje Westhuis. De operatie die ze moest ondergaan mocht slagen. Ze is weer thuis. We bidden om verder herstel. We bidden voor zuster Marie Driegen, voor haar man Harm. Onze zuster is in een kwetsbare gezondheid en de dementie maakt het ook moeilijk om de juiste middelen, voeding tot zich te nemen, om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus ook voor haar en voor haar man bidden. We bidden hier voor de plaatselijke bevolking. Een week hebt u achter de rug met gemeende gevoelens. Een mooi corso met elkaar gehad. Maar tegelijkertijd denk je ook aan Dennis Menger, die overleden is de afgelopen week. Zullen ook voor zijn gezin bidden. Laten we de Heer gaan in ons gebed. Trouwe Vader in de hemel, wij prijzen u als de schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen, ook van de engelen. U bent de Heer van de hemelslegers. En dank u wel dat u uw engelen uitzendt ten dienste van uw kinderen, om hen te bewaren bij u en de redding die u geeft. En dank u wel dat u mede de dienst van uw engelen altijd bij ons bent en wij altijd veilig zijn, ook als de duivel en zijn geesten ons aanvallen. En dank u wel dat uw Zoon de overwinnaar is en wij in zijn overwinning mogen delen door het geloof in hem. En dank u wel dat u ons mee door de dienst van uw engelen eens de volkomen overwinning zult laten genieten. Dank u wel dat bij het sterven uw engelen ons bij u thuis brengen en wij dan voor altijd bij u mogen zijn. En Vader, geef ons een levend geloof. Maak ons overvloedig in goede werken. Geef ons een liefde voor u, een levende omgang met u. Geef dat we elke dag uw woord lezen, u danken en bidden. Geef dat we u prijzen met woord en daad, met muziek en zang. En geef dat we in onze huizen elke dag dicht bij u leven. Of we nu alleen wonen of met anderen in een gezin. Laat uw woord rijk onder ons mogen wonen. En geef dat we elkaar aansporen tot liefde voor u en voor elkaar. Voor u bidden voor wie ziek is, lichamelijk of psychisch. Geef kracht ziekte te dragen. Geef uw zegen over behandelingen en medicijnen. En geef als het kan herstel. En als uw weg anders is, Vader, geef dan uw genade om die weg te kunnen gaan in geloof en in het vertrouwen. En de rust dat ons leven bij u in goede handen is. En geef troost in het mooie vooruitzicht dat u ons geeft. We bidden Heer in het bijzonder voor onze zuster Marie Driegen en haar man Harm. U kent onze zuster in haar kwetsbare en broze gezondheid. Zegenmiddelen die worden ingezet om haar situatie te verlichten. En geef haar samen met haar man vooral rust in het geloof dat u ons kent en weet wat er in ons omgaat. En dat u als geen ander weet wat wij nodig hebben. Geef haar dan, Heer, wat ze nodig heeft. Omring haar met uw waardelijke liefde en zorg. Geef haar uw genade. En we dragen haar samen met haar man op aan uw zorg en zegen. Dank u wel, Heer, dat onze broeder Hoege Kroek weer in de kerk is na een prostaatbehandeling. Dank u wel dat u tot dusver alles goed hebt gemaakt. We zijn met Hoege en Nelle daar u hartelijk dankbaar voor. En Heer, we bidden u, wilt u verder met hem meegaan, ook verder herstel geven. Dank u wel dat ook de operatie bij Guusje Westhuis mocht slagen. Dat ze weer naar huis toe kon. Heer, wil ook goed voor haar zorgen, naar haar zus Minnie. Wilt u ook Guusje verder herstel geven en ook hen omringen met uw liefdevolle zorg. En geef wat ze nodig hebben. Heer, ontferm u ook over wie in rouw is. Troost door uw beloften. En dan denken we, Vader, ook in het bijzonder nu aan wat er de afgelopen week in de plaatselijke gemeenschap is gebeurd. Heren, we denken aan het gezin van Dennis Menger. Heren, wilt u daar zijn? Wilt u geven dat ze een hoop van u verwachten, een troost bij u mogen zoeken en vinden? Wilt u kracht geven, heren, om met dit verlies om te kunnen gaan, daarin je weg te vinden en ook dat te leren een plek te geven. We dragen dat jonge gezin op aan uw zorg en zegen, Heren. En dank u wel, Heer, ook voor het mooie dat u de afgelopen week gaf en het samenbindende ook van een koos dat we met elkaar mochten hebben. Heren, wil uw zegen ook over de plaatselijke gemeenschap hier geven. Wilt u geven dat ook hier uw geest mag werken, mag wonen en dat het ook een gemeenschap is waar u groot gemaakt wordt, waar u geprezen wordt. Heer, in het zoeken van u zoeken we het goede voor elkaar en geef dat we ze ook in liefde en onze naasten omzien, in liefde ook voor onze buren zorgen, in liefde kunnen doen wat we kunnen ook in onze eigen omgeving om daar ook het licht van uw liefde uit te stralen. Ik bid u voor ons land en volk. Ik bid u om uw zegen over de formatie van een nieuwe regering. En geef dat er een regering komt die zich afhankelijk weet van u en die luistert naar uw goede geboden. En geef dat er ruimte blijft om u in alle vrijheid te dienen. Zegen de overheid landelijk, regionaal en ook plaatselijk. Zegen onze koning en koninginnen en kinderen. Geef hen wijsheid en kracht om hun taak goed uit te voeren. En laat ze dat vooral mogen doen in het besef dat u de koning van de koningen bent. Zegen alle wereldleiders, Heren, geef wijsheid om goede beslissingen te nemen. En geef dat ze dat doen in afhankelijkheid van u. Zegen justitie en politie, zegen ook het leger en al zijn geledingen. Wees ook hen die zijn uitgezonden op een militaire missie en hun families. Bescherm hen en zegen het werk dat ze doen. Heer, we bidden voor de wereld. Vader, we werden opnieuw opgeschrikt door aanslagen, nu in Spanje, ook in Finland. We bidden hier voor alle nabestaan van hen die zijn omgekomen. We bidden voor gewonden en voor wie het allemaal heeft zien gebeuren. Ontferm u, Heer, en troost allen die hierdoor zo geraakt zijn. Geef dat ze een hoop op u vestigen en moed putten uit het evangelie van de hoop die er is in uw Zoon Jezus Christus. En wil bewaren, Heer, voor verdere aanslagen. Wees bij daders. Wees bij hen die in aanslagen beramen. Geef dat ze tot andere gedachten komen. Wil de vrede die uw Zoon geeft ook in hun hart leggen. En geef dat haat plaats mag maken voor liefde. Help onze Heer om in een wereld vol liefdeloosheid en haat liefde te laten zien. Die wordt gevoed door uw liefde voor ons. En daar die liefde, Heren, het kwaad mogen beteugelen. Geef vrede waar oorlog is. Zeg alle hulp die wordt geboden aan alle mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld. Ontferm u over allen die de eerste levensbehoefte missen. Zegen alle hulp die wordt geboden. En laat ook wij, geef dat wij doen wat we kunnen om onze naasten in nood te helpen. Vader, zegen uw kinderen worden vervolgd om hun geloof. Laat vervolging mogen stoppen en geef dat verantwoordelijke leiders zich inzetten voor recht en gerechtigheid. Openbaar u aan vervolgers. Laat de liefde van uw Zoon in hun harten mogen gaan heersen. Vader, uw schepping zucht. We zien uit naar de grote dag van de komst van uw Zoon. En daar bidden we u om. Kom, Heer Jezus, kom snel. Zo bidden we u in de naam van uw Zoon uit genade. Amen. U gaven van dank worden nu gevraagd in de collecten die worden gehouden. De eerste voor de diaconie en de tweede voor het bouwfonds. En na de collecten zingen we gezang 107, versen 1, 3 en 4. ontvang nu in het geloof de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u allen.